Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Vanmorgen gaat dominee R. de Jong uit Urk-Ichtes ons voor. In de middagdienst wordt de doop bediend aan Tijmen Koman door onze eigen predikant. Dinsdag 12 april is de slotavond van de catechisaties. Jeanetta Fokkema spreekt dan over haar zendingswerk in Bolivia. Alle catechisanten worden verwacht, maar verder is ook de gehele gemeente welkom op deze zendingsavond. Aanvang 7:30. Vrijdag 15 april is het Goede Vrijdag. Dan begint de dienst om 7:00. Volgende week zondag, eerste paasdag, gaat in de middagdienst dominee D.J.T. Hogenboom uit Utrecht-West ons voor. Volgende week maandag, tweede paasdag, begint de dienst om 9:30. Bij de inzameling van uw gaven zijn er twee bestemmingen. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede collecte voor de landelijke kerkelijke kassen. Tot zover de mededelingen. Voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van hem, die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 69, daarvan het eerste vers. O God, verlos en red mij uit de nood. De wateren zijn tot aan de ziel gekomen. Ik zink in het slijk, ik voel mij overstromen. Ik ga te grond, de vloed is mij te groot. Zingen we dat eerste vers samen met het zevende vers uit Psalm 69.
Thank you.
kijken we nu eerst in de spiegel van Gods heilige wet en zingen we daarna op Psalm 78, het derde vers. Want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis een wet om na te leven, die Israël zijn nageslacht moet leren, opdat men nooit haar kennis moog ontberen. Derde van Psalm 78, na de lezing van de 10 geboden.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7 dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Schriftlezing in deze morgendienst vinden we in het Nieuwe Testament. We lezen met elkaar Lucas 22. Dan beginnen we bij vers 39 en dan lezen we door tot en met vers 46. Schriftlezing voor vanmorgen is Lucas 22, vanaf vers 39 tot en met vers 46.
En uitgaande vertrok hij, gelijk hij gewoon was, naar de Olijfberg. en hem volgden ook zijn discipelen. En als hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen: bid dat gij niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af, omtrent een steenworp, en knielde neder en bad, zeggende: Vader, of gij wildet deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede. En van hem werd gezien een engel uit de hemel, die hem versterkte. En in zware strijd zijnde, bad hij te ernstiger, en zijn zweet werd gelijk grote droppels bloed, die op de aarde afliepen. En als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapende van droefheid. En hij zei tot hen: wat slaapt gij? Staat op en bid, opdat gij niet in verzoeking komt.
Zullen we de Heer nu eerst vragen om een zegen over deze dienst? Zullen we bidden met elkaar? Heere Almachtige, Rechtvaardige, Heilige, Grote, Hoge, Barmhartige, Genadige en Goede God in de hemel. Wanneer wij tot u naderen in het gebed, dan doen wij dat in het besef dat wij ten diepste niet voor u kunnen bestaan. En daarom willen we ook vragen of u ons in onze gebeden kleine gedachten van onszelf wil geven en hoge gedachten van u. Geef ons iets in ons hart wat er bij Abraham leefde toen hij zei: ik heb mij onderwonden, ik heb het aangedurfd om tot God te naderen en tot God te spreken. Geeft u ons iets wat er leefde in het hart van Jesaja toen hij uitroep: wee mij, want ik verga, terwijl ik een man ben van onreine lippen en woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. U, Heer in de hemel, die een ontoegankelijk licht bewoont en die omringd wordt met duizendmaal duizenden engelen, die dag en nacht voor uw aangezicht zingen: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen en de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Heere, wilt u onze harten met die gedachten vervullen wanneer wij zo aan het begin van deze dienst onze gebeden tot u opzenden. En tegelijk, Heer in de hemel, mogen we toch ook uw genadige hand opmerken, dat hoewel u hoog verheven bent en hoewel u groot bent en heilig bent, dat u toch ook heel laag afdaalt. Want we mogen vanmorgen stilstaan bij de gang van de zaligmaker naar Gethsemane. En we mogen, als u het geeft, stilstaan bij de gebedsworsteling die u, o Heer Jezus, daar gevoerd hebt. En de organist, hij liet het al doorschemeren in het voorspel, dat u een lijdensweg bent gegaan. En we hebben ook gezongen met de woorden van Psalm 69, hoe het water aan uw lippen, Heer Jezus, is gekomen. U lag in het slijk, te neergebogen. En als we dan de Hof van Gethsemane straks gaan betreden, als we stil hopen te staan bij Lucas 22, dan willen we vragen of u ons ook dan een gepaste eerbied wil geven, omdat de grond waarop wij dan zullen staan heilige grond is. Geef dat wat in de stilte zo overdacht helder voor de aandacht mag komen, dat het op een duidelijke, begrijpelijke wijze mag worden uitgelegd, ook voor de vele kinderen die er zijn. Dat doet ons goed, wilt u ook bij hen zijn, geef dat het voor hen ook begrijpelijk mag zijn, de boodschap die vanmorgen mag klinken. Maar wilt u ook aanwezig zijn bij de jongeren, die deze gemeente talrijk is. Wilt u hen ook een zegen geven onder uw woord. Geef ook dat er lessen in opgesloten mogen liggen voor hun jonge leven. Heer, wees u zo met een ieder, zoals we hier vanmorgen zijn opgekomen naar de kerk. U weet hoe we zijn opgekomen. Misschien zijn we opgekomen met een hart vol vragen, met een hart vol zorgen, met een hart vol moeite. Misschien moeten we onbegrepen wegen gaan al langere tijd. En neemt ook op dit moment alles dat in beslag. En daarom willen we vragen of u ervoor wilt zorgen dat er toch een uitweg geboden mag worden als er moeite en zorgen de overhand hebben in ons leven. We denken ook aan de vele zieken die op dit moment in de gemeente zijn. Het griepvirus gaat rond, zo hoorden we. Ook in het gezin van dominee van Gent, zo begrepen we. En we willen vragen of u daar ook een voorspoedig herstel wil geven. Wilt u krachten weer vernieuwen? Heer, en wilt u zo zijn met een ieder die het moeilijk heeft, en welk opzicht dan ook? Dan denken we ook aan hen die hebben moeten meemaken dat er lege plaatsen in hun leven kwamen. Zij die weten wat het is om een geliefde te moeten missen, langere of kortere tijd geleden. Een man of een vrouw, een vader of een moeder, een broer of een zus, ja zelfs misschien wel een kind. Het zijn wonden, heren, die leven lang meegaan en daarom willen we ook die broeders en zusters bidden bij u brengen, die weten wat het is om zulke kostbare verliezen te moeten lijden. Wilt u troostvol nabij zijn? Wilt u nabij zijn die harten die schreien tot u vluchten? Wilt u nabij zijn die zielen die tot u zuchten? Wilt u zo ook met hen zijn die achter de voordeur misschien een worsteling hebben te strijden, die met een kruis over de wereld gaan waar niemand van weet? Een verborgen kruis. Als er kan zijn een worsteling met een andere geaardheid. Een worsteling met een andere identiteit of gevoelens die niet zijn zoals de schrift dat voorstelt. Heren, wilt u bij hen zijn en wilt u hen kracht geven die daarmee te stellen hebben? Ook dat kan een zwaar kruis betekenen. Wilt u geven dat er een biddende gemeente om deze broeders en zusters heen mag staan en geeft u kracht om ook een gang en treden te richten naar uw woord? En als we dan bidden voor hen die het moeilijk hebben, dan denken we ook aan hen die met een onvervulde kinderwens over de wereld gaan. Ook dat is een kruis dat levenslang meegaat en daarom willen we aan al die broeders en zusters denken voor wie dat werkelijkheid is. Geef ook om hen een muur van gebed en geef ook een weg om te gaan achter u aan als u dat kruis op hun schouders hebt gelegd. Heer, we willen ook bidden voor hen die te stellen hebben met beperkingen, met een verstandelijke of een lichamelijke beperking. Wilt u ook meekomen in die situatie en als we geroepen worden om met veel zorg en trouw hen bij te staan, wilt u daarin dan ook kracht geven, ondersteuning geven om ook met veel liefde en zorg, maar ook met geduld deze kostbare medemens leiding te geven in het leven. Heren, wees u zo met een ieder die het moeilijk heeft. U weet op het allervolmaakst van morgen wat we allemaal nodig hebben. Maar wilt u toch onder ons krachtig werken door middel van uw woord? Mag het een woord zijn tot bekering van hen die nog voortleven in hun donkere, duistere bestaan? Mag het een kracht God zijn tot zaligheid voor hen die nog voortgaan op de brede weg? Wilt u hen brengen op de smalle weg? En als we door uw goddelijke genade al gebracht zijn op dat smalle pad, Heer, wilt u dan geven dat het onderwijs van vanmorgen daartoe mag dienen, dat we ook verder mogen komen op die weg. En als het zo is dat we achterop zijn geraakt, dat we onbewust of wellicht bewust u de grote herder uit het oog hebben verloren, en als een schaap zijn gaan dwalen, wilt u ons dan weer terugbrengen in het spoor van de schapen achter u de grote herder aan. Wilt u ook bij uw volk en kinderen zijn als ze misschien een zijweg hebben genomen, verachterd zijn? Wilt u hen dan terugbrengen? En geef dan ook dat de boodschap van vanmorgen daartoe mag bijdragen. Ook als donker is geworden in ons leven. Ook als er psychische moeite en zorgen zijn die toch ook kunnen drukken op het geestelijke leven. Wilt u dan met de stralen van uw heerlijke evangelie daardoor heen breken? Want u, o Heere Jezus, u bent toch laag afgedaald om zondaren te redden. Om verloren zondaren de zaligheid te geven. Geef ook dat u, Heer Jezus, vanmorgen mag schitteren in het gewaad van uw woord. Geef daartoe op de kansel, maar ook onder de kansel, alles wat nodig is. Zegent u een ieder die een taak heeft gekregen in deze dienst. Denkt u aan onze broeder de koster. Denkt u aan de organist. Denkt u ook aan de broeders van de kerkenraad die altijd toe te zien hebben op de zuivere bediening van het woord. En als we dan bidden om een gezegende dienst, dan gaan onze gedachten ook uit naar Urk, waar op de vele kansels uw woord mag klinken. Wees dan ook onze vriend en broeder, dominee van Gent, nabij, als hij het woord mag brengen in de Ichtersgemeente. Geef hem kracht en geef hem ook te voelen dat u aan zijn linker en rechterhand staat. Ja, dat hij mag spreken in betoning van geest en kracht. Maar zegent u niet alleen het woord op Urk en hier aan deze plaats, maar overal waar uw woord mag klinken op de vele kansels in ons land, maar ook buiten onze landsgrenzen, waar in verre oren dat woord wordt gebracht. Heere, wilt u dat met kracht gepaard doen gaan en wilt u het rijk van Satan toch omverwerpen en de banier van uw heerlijke koninkrijk planten? Wilt u zijn met evangelisten, wilt u zijn met zendelingen, dat ze het zaad dat ze mogen strooien toch mogen vinden, ja als ze het brood hebben uitgeworpen op de wateren mogen vinden naar uw beloftewoord na vele dagen. En dan denken we ook aan al die broeders en zusters die samenkomen onder geheel andere omstandigheden dan wij op dit moment. Zij die geroepen worden om in het geheim samen te komen. Zij die geroepen worden om zich misschien te buigen over enkele passages uit uw woord. Heere, wilt u bij hen zijn? Wilt u kracht geven, ook als ze veel verliezen hebben moeten lijden en dierbaren misschien ontvallen zijn door een straf, wellicht de doodstraf? Wilt u zorgen ook voor de lijdende kerk? En als we dan bidden voor al die lijdende broeders en zusters, dan willen we ook het volk van de Oekraïne bij u brengen in onze gebeden. Ontfermt u zich over hen. Ontfermt u zich over de talloze, de duizenden vluchtelingen en ontheemden die hun weg zoeken naar andere landen binnen Europa of daarbuiten. Heer, ontfermt u zich over hen die gescheiden wegen moeten gaan van hen die hen lief zijn. Ontfermt u zich ook over de Russische bevolking die toch ook indirect door deze oorlog getroffen wordt. Wilt u vrede geven? Wilt u oplossingen bieden? Wilt u een uitweg schenken uit deze oorlog? En wilt u toch ook inkeer geven bij hen die aangejaagd worden door expansiedrang? Die aangejaagd worden ten diepste door de boze? Maar wilt u ze in het hart grijpen? Daniel die zegt toch als hij voor koning Belshazzar staat: uw adem, o koning, is in Gods hand. En de wegen die u gaat, o koning Belshazzar, zijn ook in Gods hand. Ja, u bestuurt ook de wereldleiders en de regeerders. En daarom willen we vragen of u in wilt grijpen. Wilt u vrede geven? Waar ook ter wereld oorlogen woeden. En geef ook dat deze dag daartoe mag bijdragen dat de vredevorst verkondigd mag worden over het lengte en breed van deze aarde. Geef dat het einde van deze dag mag uitlopen op de verheerlijking, de lofprijzing en grootmaking van uw grote doorluchtige naam. Heren, wij loven en prijzen uw naam, omdat wij hier zo in alle rust en vrede samen mogen zijn. Geeft u ons een gezegende dienst. En als we dat dan bidden, en als we onze woorden van dank bij u brengen, heren, dan doen we dat niet op grond van iets van ons. Want als u met ons in het recht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, en we zijn er zojuist bij bepaald toen we die 10 geboden horen voorlezen. Heren, daar zou u ons met recht voorbij kunnen gaan. Maar wilt u ons horen en verhoren, alleen op grond van het volbrachte werk van u, o Heer Jezus Christus. We vragen het in zijn naam alleen. Uit genade. Amen. Dan zullen nu uw gaven worden ingezameld voor de Heer in zijn dienst. En zullen we dan ter inleiding op de verkondiging zingen Psalm 22. Het eerste, het tweede en het derde. Psalm 22, 1, 2 en 3. Ter inleiding op de verkondiging. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven. Uw waarheid zal bestaan. Uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed. Het zijn de woorden uit het zevende vers van Psalm 52 en zullen we dat zingen na de verkondiging. Psalm 52, vers 7, na het amen op de prediking. Geliefde gemeente, ouderen en jongeren hier in de kerkzaal, jongens en meisjes, en ook allen die met ons verbonden zijn via de technische middelen. Ik neem u in gedachten mee terug in de tijd. We gaan in gedachten terug naar het jaar 1956. En we bevinden ons in een stad, de stad Montgomery in de Amerikaanse staat Alabama. En daar ergens in een huis zit eenzaam in de keuken van die woning een jonge man. Het is de jonge baptistendominee Dr. Martin Luther King. Hij zit eenzaam in de stilte van de nacht aan de keukentafel. Zijn gezicht staat bedrukt en hij staart naar de tafel. Hij kijkt verdrietig, hij kijkt somber en ergens zit er ook een sprankje wanhoop in zijn ogen. Wat is er gebeurd? Waarom zit hij te middernacht hier eenzaam aan de keukentafel in zijn huis? Nou, de jonge predikant, hij wilde naar bed gaan. Zijn vrouw en zijn dochter lagen al. Toen op dat moment de telefoon ging en hij had de telefoon aangenomen en aan de andere kant van de lijn had een duistere stem geklonken. En die had hem bedreigd. Die stem die had gezegd, als hij nog langer door zou gaan met zijn werkzaamheden, dan zou er een aanslag op hem en op zijn gezin worden gepleegd. En nu was Dr. Martin Luther King wel vaker bedreigd. Hij had wel vaker boze telefoontjes gehad, maar het hield hem deze nacht wakker. En nu zat hij daar, omdat hij niet kon slapen aan de keukentafel in zijn huis. En hij voelde zich wanhopig. Hij voelde dat hij geen kracht meer had. Hij voelde dat de moed hem als het ware in de schoenen zonk. En hij dacht aan zijn jonge dochtertje, hoe zou het met haar gaan? Als er daadwerkelijk een aanslag gepleegd zou worden, hoe zou het met zijn vrouw aflopen? Hij voelde dat zijn krachten weken. Hij had geen moed om langer door te gaan met de strijd die hij voerde in de politiek van Amerika. Maar toen zocht de jonge dominee een weg naar boven. In de stilte van de nacht, ja, te middernacht, stortte hij zijn hart uit voor de Heere en voelde hij ook dat hij weer kracht kreeg om door te gaan. Hij voelde dat er opening kwam en dat de Heere God als het ware tot hem sprak, ga door met je werkzaamheden. Ik zal bij je zijn, ik zal je nooit alleen laten. En het is deze jonge dominee die jaren later voor duizenden mensen een indrukwekkende reden hield, die de geschiedenisboeken is ingegaan onder de titel I Have a Dream. Dr. Martin Luther King. En nu onze tekst. We zien hier ook een man. Het is de man van smarten. Hij stort ook zijn hart uit voor de Heere. Hij doet dat ook te middernacht. En niet alleen Martin Luther King was betrokken op zijn kind en op zijn vrouw, maar we zien ook hoe de Heer Jezus, de man van smarten, hier diep intens betrokken is op zijn kinderen. En hij wordt niet alleen gedreigd met de dood, maar hij zal ook daadwerkelijk de dood ingaan. Maar met de hulp van de Heer wil ik vanmorgen met u en jullie stilstaan bij de gebedsworsteling van de Heer Jezus in Gethsemane. En die woorden die schrijf ik dan ook maar boven de verkondiging. De gebedsworsteling in Gethsemane. En dan letten we op drie gedachten die opkomen uit het gedeelte zoals we dat net samen hebben gelezen. Allereerst, Christus gaat de stad uit. We zien dat in vers 39 en 40. In de tweede plaats, Christus stort zijn hart uit. Dat zien we in vers 41 tot en met vers 44. En dan zien we tot slot ook, Christus gaat de hof uit. Want we zien hoe de Heer Jezus Christus zich ook weer op weg begeeft naar de uitgang van de hof. En dat zien we in vers 45 en vers 46. Dus een gebedsworsteling van Christus in de hof van Gethsemane. Allereerst, Christus gaat de stad uit. Ten tweede, Christus stort zijn hart uit. En ten derde, Christus gaat de hof uit. Het is goed, denk ik, ouder en jonger, om kort te schetsen waar we ons op dit moment bevinden als we deze geschiedenis zo met elkaar hebben gelezen. De Heer Jezus die heeft, kort voordat hij naar de hof van Gethsemane ging, voordat hij ook naar de Olijfberg ging, verschillende uren doorgebracht in de opperzaal in Jeruzalem. Hij had discipelen de stad Jeruzalem ingestuurd. Hij had gevraagd om de zaal, die opperzaal, in gereedheid te brengen. En zo weten we dat dat ook is gebeurd. En daar in die opperzaal in Jeruzalem, ergens in een bovenkamer van een woning, heeft de Heer Jezus het Pascha met zijn discipelen gevierd. En daar heeft de Heer Jezus ook het avondmaal ingesteld. Daar heeft de Heer Jezus Christus ook onderwijs gegeven aan zijn leerlingen. Daar heeft hij de voeten gewassen van zijn discipelen. En daar heeft hij ook zijn handen gevouwen en heeft hij dat hoge priesterlijk gebed, dat tere gebed, uitgesproken ten overstaan van de discipelen. En gericht tot zijn vader. En dan, nadat dat alles heeft plaatsgevonden, is het tijd om de opperzaal te verlaten. En dan zijn we bij onze tekst, vers 39. Kijkt u maar met me mee. Daar zegt Lucas: en uitgaande vertrok hij, gelijk hij gewoon was, naar de Olijfberg. We zien dus in gedachten hoe de Heer Jezus de opperzaal met zijn 11 discipelen op dat moment uitgaat. Het is al donker geworden, kinderen. En we zien in gedachten hoe ze de trap afgaan bij de opperzaal vandaan en aankomen op de straten van Jeruzalem. En dan zoeken ze hun weg richting de stadspoort. Ze gaan de stadspoort uit en dan gaan ze aan de oostkant van de stad Jeruzalem uit. Dan komt de Heer Jezus in een dal. Het is het dal Kidron. Die steekt hij over met zijn discipelen en dan komt hij, zegt Lucas in vers 39, op de Olijfberg aan. Die gaat hij op. Er staat hier Olijfberg, maar we moeten in de praktijk denken aan een hoge heuvel. Een hoge heuvel waar veel olijfbomen groeien. Daarom wordt er ook gesproken van de Olijfberg. En dat was een prachtige plek waar de Heer Jezus veel kwam. Er zijn ongetwijfeld broeders en zusters in ons midden die wel eens in Jeruzalem zijn geweest. En die misschien ook wel op de Olijfberg hebben gestaan. Nou, dan weten we ook met elkaar dat het een prachtige plek is. Als de oosterse zon hoog aan de hemel staat, kun je daar heerlijk schaduw vinden onder een van de talrijke olijfbomen. Maar ook als de zon dan daalt, dan werpt die zon haar laatste stralen zo over Jeruzalem en dan wordt als het ware die stad in een gouden gloed gelegd. De stad van goud. Prachtig beeld. Nu, de Heer Jezus die kwam er graag, niet alleen om van het uitzicht te genieten, maar ook om in de stilte zich terug te trekken en om zich te richten in gebed tot zijn hemelse Vader. Maar ook om onderwijs te geven. Als ze de stilte hadden opgezocht, hij en zijn discipelen, dan kon hij de discipelen, zijn leerlingen, onderwijs geven over het koninkrijk van God. Hij kwam er vaak. En daarom zegt Lucas hier in vers 39, gelijk hij gewoon was. Maar dan moeten we vanmorgen wel een hele dikke streep onderzetten. Dat Lucas hier schrijft gelijk hij gewoon was. Waarom? Nou, omdat de situatie allerminst gewoon is. Want de Heer Jezus die mag dan wel gewend zijn om met zijn discipelen zich daar terug te trekken. Om daar de stilte op te zoeken en de eenzaamheid op te zoeken. Maar die stilte en die eenzaamheid die zal zometeen ruw worden verstoord. Want de soldaten die zijn onderweg. En Judas is onderweg. En dat weet de Heer Jezus heel goed, want hij heeft in de opperzaal zojuist gezegd tegen zijn leerlingen: de hand van degene die mij verraadt is met mij aan de tafel. Dus de Heer Jezus weet op dit moment dat Judas zal komen, dat de soldaten zullen komen. Ja, dat Judas een heel arrestatieteam mee zal nemen, jongens en meisjes, om de Heer Jezus te arresteren. En toch gaat hij vrijwillig en moedwillig naar de hof van Gethsemane, terwijl hij weet dat hij daar straks gegrepen zal worden. De Heer Jezus, hij staat hier onder zware druk. En als wij, broeders en zusters, onder zware druk staan, als wij druk ervaren, dan wijken wij juist af van onze gewoonten. Dan doen we soms dingen die we helemaal niet gewend zijn. U weet wellicht dat ik een aantal jaren bij de politie heb gediend voordat ik predikant werd. En in die 18 jaar dat ik bij de politie heb gewerkt, heb ik veel spoedritten mogen doen. Daar rijd je, jongens en meisjes, met toeters en bellen door de straat, in dit geval de stad Groningen. Maar er gebeurde wel eens dat er dan mensen in hun binnenspiegel keken en die zagen dan in één keer een zwaailamp en sirene achter zich. Dan deden de mensen soms de meest ongewone dingen. Goede chauffeurs trappen in één keer op de rem of ze wijken abrupt uit. En ik heb het wel meegemaakt dat iemand zijn banden kapot reed op een stoep, omdat we achter hem zaten met toeters en bellen. Ja, onze vaste patronen, we doorbreken het als we onder druk komen te staan. Maar de Heer Jezus, hij gaat hier, hoewel hij zwaar onder druk is, de Olijfberg op, zoals hij gewoon is. Lucas vertelt het ons niet, maar we weten dat de Heer Jezus is doorgelopen naar een tuin. Naar een hof. Dat is de hof van Gethsemane. Daar loopt de Heer Jezus op dit moment naartoe met zijn discipelen. Gethsemane betekent olijfpers en we mogen dan ook aannemen dat er ergens in die tuin een grote bak is geweest. Een bak die uitgehouwen is geweest in een rots Daar werden wel olijven in gelegd, die werden dan met blote voeten vertreden, zodat de olijfolie rijkelijk vloeide. Nu gaat de Heer Jezus naar een woord van Jesaja 63, de pers alleen treden, in de hof van Gethsemane. Daar komt hij terecht met zijn discipelen. Nee, hij vlucht niet. Wij zouden misschien denken, als je weet dat er soldaten onderweg zijn, dan red je je vegenlijf. Denk maar aan de vele mensen die op dit moment op de vlucht zijn. We hebben net voor ze gebeden. Op de vlucht zijn voor soldaten. Maar de Heer Jezus, hij vlucht niet. Hij gaat niet naar het noorden in Galilea, waar hij zo vertrouwd was. Hij gaat niet naar het zuiden, naar Egypte, waar hij vaker naartoe was gevlucht met zijn ouders. Nee, de Heer Jezus gaat naar de hof van Gethsemane, terwijl hij weet dat hij gegrepen zal worden. En dan, als hij dan aangekomen is bij het begin van de hof van Gethsemane, zo mogen we aannemen, wat zegt de Heer Jezus dan tegen zijn volgelingen? Kijkt u maar even met me mee naar vers 40. En als hij aan die plaats, dus het begin van de hof van Gethsemane, en als hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen, bid. Bid dat gij niet in verzoeking komt. Dus terwijl de Heer Jezus het lijden voor ogen heeft, terwijl de Heer Jezus weet dat hij gegrepen zal worden, zegt hij tegen zijn discipelen, bid. Maar dan zegt de Heer Jezus niet, bid voor mij. Bid nou voor mij, omdat de weg voor mij heel zwaar gaat worden. Nee, de Heer Jezus die zegt, bid voor uzelf. De Heer Jezus, hij is vol liefde. Hij is vol zorg, vol trouw betrokken op zijn kinderen, op zijn volgelingen. En waarom moeten de discipelen dan bidden, jongens en meisjes? Jonge mensen in de kerk, wat is de reden waarom de discipelen hun handen moeten vouwen en in gebed moeten gaan? Nou, dat zegt de Heer Jezus ook in vers 40. Bid dat gij niet in verzoeking komt. Waarom zegt de Heer Jezus dat hier? Waarom zegt de Heer Jezus op dit moment dat die discipelen moeten bidden om de verzoeking tegen te gaan? Nou, omdat de Heer Jezus weet dat de discipelen zwaar verzocht zullen worden. Want de Heer Jezus weet dat als hij gegrepen gaat worden, dat dat grote consequenties zal hebben voor zijn volgelingen. Hij had van tevoren al gezegd, Simon, Simon, de Satan heeft u zeer begeerd om te siften als de tarwe. De discipelen, ze zouden op de zeef worden gelegd. En Zacharia had al in hoofdstuk 13 geprofeteerd, sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden. De Heer Jezus weet dat hij als herder gevangen genomen gaat worden en dat dan de schapen, dus de discipelen, inderdaad alle kanten op zullen vluchten. Hij weet hoe Petrus straks de Heer Jezus zal verloochenen. En hij weet hoe de discipelen stuk voor stuk zich uit de voeten zullen maken. Daarom zegt de Heer Jezus hier, bid opdat u niet in verzoeking komt. En hierin ligt nu een les, in het bijzonder voor Gods kinderen vanmorgen. Want een kind van God zal altijd worden verzocht. Door wie? Ja, door de duivel. We zien al op de eerste bladzijde van de Bijbel dat de grote verzoeker zijn werk doet bij Eva. We zien het hoe die grote verzoeker probeert om Job bij de Heere weg te krijgen. We zien hoe die grote verzoeker David aanport om het volk te gaan tellen. Zo zal de Satan altijd zijn pijlen richten op Gods kinderen. Maar dan is er, en die weg wordt vanmorgen ons gewezen, dan is er maar één krachtig wapen tegen bestaand. Dat is het gebed. Daar wijst de Heer Jezus ons vanmorgen op. En ik weet niet of u die foto hebt gezien, maar enkele weken geleden werd er een foto in de media verspreid en daarop zag je 7 Oekraïense vrouwen. En die lagen op een plein in Kharkov geknield, op hun knieën in gebed. Terwijl de hele wereld sprak over Stingerraketten, kernwapens en mortieren, grepen deze 7 vrouwen naar het meest krachtige wapen dat er is. Het gebed. Gemeente, een christen is nooit groter dan wanneer hij zich klein maakt. Een christen kan niet groter worden dan wanneer hij knielt. En het probleem dat voor ons ligt, kan nooit groter zijn dan de God die achter ons staat. De weg van het gebed, de Heere die wijst ons erop. Christus gaat de stad uit, was onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte. Christus stort zijn hart uit. Lucas die zegt in vers 41 en we volgen de tekst van morgen maar. En hij, dat is de Heere Jezus, scheidde zich van hen af. We moeten het ons zo voorstellen dat de Heere Jezus de 11 discipelen opdracht heeft gegeven om te bidden. Opdat ze niet in verzoeking zouden komen. En dan neemt de Heere Jezus al afscheid van zijn 11 discipelen. Zometeen, dat zullen we zo nog zien, neemt hij 3 discipelen mee. Maar hij neemt hier afscheid van de 11. Maar nu gebruikt Lucas hier in de grondtaal een woord met een hele diepe betekenis. Die betekenis die dringt niet zo goed tot ons door als wij dit zo lezen. Want als hier staat, hij scheidde zich van hen af. Dan zouden wij denken dat de Heere Jezus gewoon afscheid neemt van de 11. Maar dat staat er niet. Want het woord dat Lucas hier gebruikt, in hoofdstuk 22 voor afscheiden, dat is een woord met een hele diepe lading. Dat woord dat laat als het ware zien dat de Heere Jezus hier wordt losgescheurd van zijn discipelen. En om dat duidelijk te maken neem ik u even mee naar het boek Handelingen dat ook geschreven is door Lucas. Daar gebruikt Lucas ook dit woord. En dat gebruikt hij dan op een moment dat Paulus afscheid neemt van de gemeente van Efeze. Paulus is dan lange tijd daar geweest, heeft daar gearbeid. Paulus heeft ook banden gekregen aan de broeders en zusters van die gemeente. Banden van liefde zijn er gelegd. Maar dan breekt het moment aan waarop Paulus die gemeente moet achterlaten. En dan zien we, en zo tekent Lucas dat ons dan ook voor ogen, dat die mensen luid beginnen te huilen in Efeze. Paulus om de hals vallen en hem kussen op een intense manier. En dan staat er dit woord. Dat Paulus zich afscheidt van de gemeente van Efeze. Dat heeft pijn gedaan, gemeente. Dat heeft hem verdriet gedaan. En denk nog even aan de Oekraïne. Jongens en meisjes, kinderen. Daar worden op dit moment mannen van hun vrouwen gescheiden. Daar worden op dit moment vaders van hun kinderen gescheiden. En dat in de wetenschap dat zij die man misschien nooit weer zullen zien. Dat zij die vader misschien nooit weer zullen zien. En dat zij hun vrouw en kinderen misschien nooit weer terug zullen zien. Ze worden losgescheurd van elkaar. Nu, dat gebeurt hier als de Heer Jezus afstand neemt van zijn discipelen. En dan loopt hij ongeveer een steenworp afstand, ongeveer 20 meter moeten we ons voorstellen. Dan neemt hij nog 3 discipelen met zich mee. Het zijn Jacobus, Johannes en Petrus. Die mogen met hem mee. Moeten we ook nog kort bij stilstaan. Want het zijn deze 3 discipelen die eerder een keer een berg zijn opgegaan met de Heer Jezus. En wat hebben ze toen gezien? Nou, toen hebben ze gezien hoe de Heer Jezus is gaan stralen en gaan schitteren. Toen werd de Heer Jezus verheerlijkt op de berg. Toen werd hij als het ware verhoogd. Ja, en nu? Nu zullen die 3 discipelen er getuigen van zijn hoe de Heer Jezus zich zal vernederen. Hoe zei hij zich zal vernederen op de Olijfberg, die andere berg. En dan, als de Heer Jezus dan verder is gegaan met die 3 discipelen, dan komt het moment waarop de Heer Jezus alleen verder gaat. Ja, en als de Heer Jezus dan gezegd heeft tegen zijn discipelen, blijf hierachter. Ik ga in gebed, ik ga alleen verder. En we zien de Heer Jezus dan ook die gang maken, die hof van Gethsemane in. Ja, dan zien we daar een oud-testamentische figuur op lichten. Wie? Wie zien we daar dan in gedachten? Nou, dan zien we Abraham, samen met Isaac. Door het bergland van Moria gaan. Abraham die op enig moment tegen zijn knechten zegt, nou moet u hier maar achterblijven. Dan ga ik verder met de jongen. En als wij gebeden hebben, dan komen we weer terug. Nou zo zien we hier als het ware de Heer Jezus als de meerdere Isaac. Als het lam van God de berg opgaan. En de Heer Jezus die zegt het hier, ik zal bidden. Blijven jullie hier achter. Ik ga verder als het lam van God. Ja, en dan zien we nog een andere testamentische, oud-testamentische persoon oplichten in dit gedeelte. En dat is de gang van de hoge priester. Op grote verzoendag, Leviticus 16. Want de grote verzoendag laat ons dit zien. dat de hoge priester zich afzondert van het volk door zich te reinigen, door offers te brengen voor zichzelf. Dan zien we hem in gedachten weggaan bij het volk. We zien hem over het voorhof heen gaan, het heilige doorgaan en het heilige der heiligen binnengaan. Om dan het aangezicht van God te zoeken in de stilte en in de eenzaamheid. En wat gebeurt hier? De Heer Jezus maakt dezelfde gang als de hoge priester op grote verzoendag. Want hij laat de stad Jeruzalem achter zich. Hij laat het volk achter zich. Hij laat de 11 discipelen achter zich, neemt er vervolgens 3 mee, maar die laat hij ook achter zich. En dan gaat hij in de eenzaamheid knielen voor het aangezicht van God in de stilte. Net als de hoge priester op grote verzoendag. Het ligt hier allemaal op in dit gedeelte. Heel rijk hoe het Oude Testament hier tot haar vervulling komt. En daarin ligt nu ook een les voor ons gebedsleven. Het is nodig, broeders en zusters, het is nodig, ouderen en jongeren, dat we de eenzaamheid opzoeken. De Heer Jezus, hij laat ons hier het belang zien van een gebed in de eenzaamheid en in de stilte. En zeker, het is goed dat we onze gebeden bij de Heer brengen als broeders en zusters van de gemeente. Dat moeten we ook blijven doen. Het is ook goed dat u als ouders uw handen vouwt aan tafel en hardop bidt waar de kinderen bij zijn. Dat is goed. Maar het is ook nodig dat we in de eenzaamheid, zoals de Heer Jezus dat zegt, de binnenkamer opzoeken. Dat we ons afsluiten en dat we ons richten op de Heer in de stilte van de binnenkamer. Want broeders in de kerk, er zijn toch ook zaken in het leven die we alleen maar met onze vrouw bespreken, of niet? En zusters in de gemeente, er zijn toch ook zaken die zo teer liggen, die zo intiem zijn, dat je ze het liefst onder 4 ogen met je man zou bespreken. Er hoeft een ander toch niet bij te zijn. Nou, zo kan het kind van God ook in ons leven zijn, dat de zaken zo teer liggen, dat we de eenzaamheid moeten zoeken. De Heer Jezus, hij laat het ons zien. En dan, als de Heer Jezus dan in de eenzaamheid is aangekomen, wat zegt hij dan? Vers 42... Vader, Vader, of gij wildet deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. De Heer Jezus bidt hier aan zijn hemelse Vader en u voelt als het ware dat hij dat op een hele tere manier onder woorden brengt. Vader, en we weten op grond van het parallelle gedeelte dat hij heeft gezegd, Abba Vader of mijn Vader, heel teer. Heel intiem daar in de stilte van de hof vraagt de Heere Jezus of de drinkbeker weggenomen kan worden. Welke drinkbeker was dat, jongens en meisjes? Was dat een drinkbeker zoals hij die in de opperzaal had gedronken met zijn discipelen? Was dat een beker wijn die rondging daar in die opperzaal, in die paaszaal? Nee, er wordt al nee geschud in de kerk. Dat bedoelt de Heere Jezus inderdaad niet. Nee, de Heer Jezus, als het hier gaat om een drinkbeker, dan bedoelt hij een beker vol oordeel. Een beker vol toorn, een beker vol gramschap. Want als het in het Oude Testament gaat over de drinkbeker, dan lezen we in de boeken van Jesaja en Jeremia dat er altijd wordt gesproken over de beker van de grimmigheid van God. En Ezechiël die heeft het over de beker van de verwoesting en de woestenij. En als we de psalmen op ons laten inwerken, psalm 11 en psalm 75, dan zien we dat het daar ook gaat over een drinkbeker. En dan is het altijd de drinkbeker van het oordeel. Die drinkbeker wordt de Heer Jezus op dit moment voorgehouden. Die drinkbeker ziet de Heer Jezus op dit moment voor ogen. En de Heer Jezus die bidt of die drinkbeker aan hem voorbij mag gaan, of die drinkbeker weggenomen mag worden. Betekent dat nu dat de Heer Jezus onder het lijden uit wil komen? Betekent dat dat de Heer Jezus een uitweg zoekt onder dit lijden vandaan? Nu, zo moeten we dat niet zien. Maar de Heer Jezus, hij staat hier voor een moment en dat moeten we in alle ernst tot ons laten doordringen vanmorgen. De Heer Jezus staat hier op een moment waarop hij weet dat de Vader zo meteen zich zal afkeren van zijn Zoon. En de Heer Jezus, hij is één met de Vader. In de stilte van de eeuwigheid was hij in de schoot van de Vader. De meest intieme plaats die we ons maar kunnen voorstellen. Er is een volstrekte harmonie tussen hem en de Vader. Een volstrekte band van liefde tussen hem en de Vader. Maar er komt zometeen een moment. En dat weet de Heer Jezus. Dat de Vader met zijn rug naar zijn Zoon toe zal gaan staan. Er komt een moment. Dan zal het liefdevolle gezicht van de Vader afgewend worden van zijn Zoon. En dan zal de Heer Jezus straks ook noodgedwongen moeten uitroepen. Mijn God, mijn God. Waarom hebt u mij verlaten? Daarom smeekt de Heer Jezus hier in alle ernst en teerheid. Vader, of gij wilt het, deze drinkbeker van mij wegnemen. Maar het antwoord van de Vader is nee. Nee, mijn zoon, deze drinkbeker kan ik niet van u wegnemen. Deze drinkbeker moet u drinken tot op de bodem. Deze drinkbeker kan niet aan u voorbij gaan. Waarom? Waarom kan die drinkbeker nu niet aan de Heere Jezus voorbij gaan? Waarom moet de Heer Jezus nu deze drinkbeker van het lijden aan zijn goddelijke lippen zetten? En moet hij die tot op de laatste druppel leeg drinken? Waarom ligt de Heer Jezus hier in de hof van Gethsemane op de grond, zoals we gezongen hebben met Psalm 22, als een worm en geen man? Waarom kruipt hij hier door die tuin, door die hof van Gethsemane? Nou, dat brengt ons vanmorgen allereerst in die andere tuin, in die andere hof. Namelijk in de Hof van Eden. Want de Heer Jezus, hij moet zich hier klein maken. Hij ligt hier op de knieën, omdat u en jij, omdat wij ons in Adam hebben verheven in het paradijs in die andere hof. Wij hebben onze rug gerecht, we hebben onze borst naar voren gestoken, we hebben ons hoofd hoog verheven. We hebben God naar de kroon en troon gestoken. En daarom ligt de Heer Jezus hier nu met zijn hoofd in het stof van Gethsemane. Daarom moet de Heer Jezus deze weg gaan. Is er niet een andere weg te gaan? Maar dat is niet alleen een weg die hij moet gaan. Daar moeten we vanmorgen ook bij stilstaan. Deze weg wil de Heer Jezus ook gaan. Want kijkt u maar even met me mee wat de Heer Jezus bidt in vers 42. Doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Dus de Heer Jezus die zegt hier als het ware, Vader, als het mogelijk is, laat die drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar nooit, Vader, buiten uw wil om. Nooit buiten het recht om. Nooit buiten uw goedkeuring om. En daarin zien we ook de liefde van de Heer Jezus Christus tot de Vader. Maar we zien ook hier de liefde van de Vader tot zijn volk en kinderen. Want we mogen op dit moment zeggen, op grond van dit gedeelte, kind van God in ons midden, dat God op dit moment u liever heeft dan zijn eigen zoon. De Heer Jezus krijgt hier nee te horen, opdat God tegen u kan zeggen, kind van God, ja. De Heer Jezus wordt straks verlaten door zijn Vader, opdat wij, volk van God, nimmer meer door hem verlaten zouden worden. Dat gebeurt hier. Niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En daarin ligt ook deze les, dat we de Heere God vrij moeten laten. Ook als we bidden, Heere, uw wil geschieden. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Het gaat zoals u het wil, dat de Heere vrij machtig is. Dat hij soeverein is, dat hij heilig is in alles wat hij doet. En dan, en dat is ook nog een les uit vers 42, maakt dit ons op een hele ernstige en indringende manier duidelijk dat er maar één weg is tot de zaligheid. Want de Heer Jezus moet die lijdensbeker drinken. En dat wijst ons hierop, jonge vrienden ook in het bijzonder vanmorgen, dat er maar één weg is waardoor wij zalig kunnen worden. Er is geen andere weg. Petrus heeft gezegd, er is maar één naam gegeven door wie wij moeten zalig worden. En dat is deze Heer Jezus Christus. Een andere weg is er niet. Of wij moeten de toorn van God voor eeuwig dragen, of de Heer Jezus draagt hem voor ons. Een tussenweg is er niet. En ik kan vanmorgen niet onder woorden brengen wat die toorn van God inhoudt. Maar als we er iets van willen zien, dan moeten we maar kijken naar Jezus in de hof van Gethsemane. Hoe daar hij kruipt in de hof, omdat de toorn van God op hem drukt. We gaan door. Vers 43. Wat zegt Lucas daar? En van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. De Heer Jezus die bidt. Hij krijgt met eerbied gesproken een nee te horen. We weten ook dat hij aanhoudend heeft gebeden. Maar de Heere God stuurt wel een engel. Dus op een zekere manier wordt het gebed van de Heer Jezus verhoord. Maar op een andere manier dan dat wij ons misschien zouden voorstellen. Er komt een engel die de Heer Jezus ondersteunt. Nee, die engel die draagt niet het lijden van de Heer Jezus. Maar die geeft hem op een bijzondere manier wel kracht om dat lijden te kunnen dragen. Dus het gebed van de Heer Jezus wordt hier verhoord op een andere manier dan wij misschien voor ogen hebben. En daarin ligt opnieuw een les. Namelijk deze, dat de Heere God onze gebeden wel eens heel anders kan verhoren dan dat wij dat bedoelen. Je moest denken aan Paulus. Paulus heeft 3 keer gebeden of die scherpe doorn uit zijn vlees kon worden weggenomen. Maar de Heere Jezus nam niet die doorn weg. De Heere God liet die doorn bestaan. Maar de Heere God zei wel, mijn genade is u genoeg. En ik moest ook denken aan Mozes. Mozes heeft de Heere gesmeekt of hij naar het beloofde land mocht gaan. Of hij aan de overkant van de Jordaan Kanaan mocht betreden. Maar het mocht niet. Maar de Heere God zei wel wat anders. Hij zei dat Mozes naar het hemels Kanaan mocht gaan. Op die manier werd het gebed van Mozes toch verhoord. Nou, we zien hier ook dat de Heere God Jezus op een andere manier verhoort dan dat hij heeft gebeden. Hij krijgt een engel uit de hemel en die ondersteunt hem. Die geeft hem kracht. En dan, vers 44, kijkt u maar even met me mee wat er dan gebeurt. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger. Dus de Heer Jezus, hij heeft aanhoudend gebeden. Hij heeft volhard, hij heeft het gebed ook 3 maal uitgesproken. Zo weten we op andere gedeelten van Gods woord. Hij bidt en des te ernstiger. En wat gebeurt er dan, jongens en meisjes? Kijk eens met me mee naar vers 44. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. De Heer Jezus gaat zweten, kinderen. Was het misschien heel heet in die nacht? Was het warm? Nee, het was koud, want Petrus die staat zich straks te warmen bij het vuur. Was de Heer Jezus misschien heel hard in beweging? Dat hij daarom zo ging zweten? Nee, want de Heer Jezus die ligt hier stil op de grond van Gethsemane. Waarom zweet de Heer Jezus dan zo? Nou, de Heer Jezus die zweet omdat hij voelt dat de toorn van God op hem drukt. Het lijden dat hij tegemoet gaat, dat zorgt ervoor dat het zweet uit zijn poriën wordt geperst. En dat wordt op zo'n indringende manier gebeurd, ouderen en jongeren, dat het met bloed gemengd gaat. En hier stuiten wij op een verschijnsel dat in de medische wereld hematidrosis heet. U mag dat moeilijke woord gauw weer vergeten, maar hematidrosis, dat is een verschijnsel waarbij onder zware druk mensen zo onder druk komen te staan dat de vaatjes rond de poriën, rond de zweetklieren breken en het zweet met bloed gepaard gaat. Nu de Heer Jezus, hij komt onder zo'n zware druk dat hij bloed gaat zweten. Het loopt als grote droppelen bloed op de aarde. Terwijl hij zijn hart uitstort, stort hij op dit moment ook al zijn bloed. Christus stort zijn hart uit. Dat is onze tweede gedachte. We gaan tot slot nog naar onze laatste gedachte. Christus gaat de hof uit. Want we gaan zien hoe de Heer Jezus de hof weer uitgaat. Hij gaat richting de uitgang. Ja, de Heer Jezus die staat op van zijn gebed. Maar de omstandigheden van de Heer Jezus zijn op de engel die uit de hemel is neergedaald na niet veranderd. Want we hebben gezegd dat hij die lijdensbeker moet drinken. We hebben gezegd dat hij richting Golgotha zal moeten gaan. We hebben gezegd dat hij zal moeten lijden en sterven. Dus de omstandigheden van de Heer Jezus zijn niet veranderd. Maar als ik me niet vergis, is de Heer Jezus zelf wel veranderd. Als ik me niet vergis, is er een bepaalde rust over de Heer Jezus gekomen. Want als ik alles goed op me laat inwerken, dan treedt de Heer Jezus met een bepaalde kalmte nu naar voren en gaat de Heer Jezus met een bepaalde rust richting de uitgang van de hof. Hij zal zometeen in alle rust zich overgeven aan de soldaten. Hij zal zometeen in alle rust het oor helen van Malchus. Hij zal zometeen in alle kalmte de vragen beantwoorden van het Sanhedrin. En hij zal ook in alle kalmte de vragen beantwoorden voor Pilatus. Er is een bepaalde rust over hem gekomen. Het gebed, broeders en zusters, kan er wel eens voor zorgen dat onze omstandigheden niet veranderen. Maar dat we als bidder wel veranderen. Misschien herkent u dat wel in uw en jouw leven. Dat er moeilijke momenten waren. Dat je misschien wel in de ambulance lag op weg naar het ziekenhuis. Dat u misschien een geliefde moest missen. En dat jij misschien met zorgen te kampen had. Met een grote berg die voor je lag. En je wist niet hoe je er overheen of doorheen moest komen. En je bad. Je stortte je hart uit voor de Heere. En toen je ogen weer opendeed, toen waren de omstandigheden niet veranderd. U had uw geliefde niet terug. En de ambulance reed door naar het ziekenhuis. En de zorgen waren niet van de baan. Maar als bidder was je wel veranderd. Er was daar die bijzondere rust, die bijzondere kalmte, toen u amen had gezegd. Het gebeurt hier ook in het leven van de Heer Jezus. En dan gaat de Heer Jezus richting de uitgang van de hof. Dan komt hij bij zijn discipelen aan. En dan, ja, wat zegt Lucas dan? Vers 45. Kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapend. De discipelen, jongens en meisjes, ze slapen. Terwijl de Heer Jezus heeft geworsteld en gestreden, liggen zijn 11 discipelen te slapen. Zijn ze misschien moe geworden? Is het laat geworden? Of zijn ze misschien een beetje loom geworden omdat ze die 4 drinkbekers in de opperzaal aan hun lippen hebben gezet, die bekers met wijn? Nee, Lucas vertelt het ons waarom ze slapen. Het slot van vers 45, ze slapen van droefheid. Dat is de reden waarom de discipelen hier slapen. En misschien herkennen we dat ook wel in ons leven. Hoe verdriet en hoe tranen ons tot vermoeidheid kunnen wekken. Dat we krachteloos en zwak kunnen worden, omdat we afgemat worden door droefheid. Nou, we zien het hier ook bij de discipelen. Maar terwijl we dat zien, klinkt er wel een vermaning uit de mond van de Heer Jezus. Want er staat er tot slot in vers 46. En hij zeide tot hen, wat slaapt gij? Staat op en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Dus opnieuw klinkt hier een oproep om niet in verzoeking te komen. We zien als het ware dat het hele gedeelte wordt ingelijst door een oproep om te bidden en niet in verzoeking te komen. De Heer Jezus zegt het, staat op en bid. Betekent dat, oudere jongeren, dat we letterlijk moeten gaan staan als onze gebeden tot God opzenden? Nee, dat betekent het niet. Maar het betekent wel dat we alert moeten zijn. Dat we waakzaam moeten zijn. En dan moeten we, jonge vrienden in de kerk, ook maar niet in bed onze gebeden tot de Heer opzenden. Maar heel praktisch. Niet als je erbij ligt, want dan val je zo geheel gemakkelijk in slaap. Net zoals de discipelen hier. Nee, we moeten een actieve houding innemen. En leer dan ook maar van de Heer Jezus dat we het best kunnen knielen. Dat we ons klein moeten maken voor God. Een actieve houding, waarom? Omdat we waakzaam moeten zijn. Opdat, zegt de Heer Jezus hier nogmaals, opdat we niet in verzoeking zouden komen. En laat ik dat nog tot slot van de verkondiging nog eens goed onderstrepen. Opdat we niet in verzoeking zouden komen. Want we weten wel met elkaar, en dat voelen we ook wel met elkaar, dat we in bijzondere tijden leven. We halen weer een beetje opgelucht adem. We hebben er net nog over gesproken in de consistorie. Omdat het coronavirus van het toneel verdwenen lijkt te zijn. Maar terwijl we weer een beetje op adem komen, houden we ook meteen onze adem weer in. Want wat gebeurt er allemaal? Bij de achterdeur van Europa. In de achtertuin van Europa. We weten niet hoe het zal gaan. En de verzoeker zal meer en meer in opmars komen. En we zien het ook hier. Want terwijl de Heer Jezus deze woorden spreekt, sta op en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Komt de verzoeker al naar de Heer Jezus toe? Hij is onderweg, want hoor eens, we horen daar de laarzen van de Romeinse soldaten. Trillen op de grond van de hof van Gethsemane. En de aarde die het zweet en het bloed van de Heer Jezus heeft ingedronken, die dreunt van de laarzen van de soldaten en de politiemannen die eraan komen om de Heer Jezus te arresteren. Kijk eens, daar komen ze aan. Judas voorop. Daar komen ze aan met fakkels in hun hand. Fakkels vol licht. Om het licht der wereld te grijpen. Ze komen met wapens in hun hand. Met stokken en zwaarden. Met wapens om de vredevorst te arresteren. Ja, de Heer Jezus, hij zal zich zo meteen overgeven. Moed en vrijwillig. Voor zijn volk en kinderen. Zodat wij, kind van God, mogen zingen met de woorden van Psalm 52. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Zullen we de Heere danken bidden. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Geef dat die woorden nog mogen naklinken, wanneer we onder dankzegging tot u komen in dit gebed. Heer, u bent vrijwillig die weg gegaan, terwijl u de dood voor ogen had. Terwijl u wist dat u van uw Vader gescheiden zou worden, het liefelijk aangezicht van de Vader, dat die van u afgewend zou worden, bent u toch die weg naar de hoffe Getsemane gegaan. Wij loven en wij prijzen uw grote naam, o Heer Jezus Christus in de hemel, dat u die weg gegaan bent voor uw schapen, voor uw kudde, voor degenen die de Vader aan u gegeven had. En dan zegt Johannes dat zo treffend, dat u niet iemand verloren heeft van degenen die de Vader aan u gegeven heeft. Maar het was een zware weg. We hebben er vanmorgen bij stilgestaan. Heer, geef dat we de vele lessen die er ook in praktisch opzicht in lagen opgesloten mogen meenemen voor ons gebedsleven en voor ons geloofsleven. En geef dat ook het leven van het geloof verdiept mag worden door het zicht op die borg, op die middelaar, die Christus die daar kroop door de hof van Getsemane, in de stilte en in de eenzaamheid, die worsteling doorleed. Heere, geef ook dat het de week die komt ook nog mag nawerken in de verkondiging. Geef dat het mag mee mag gaan naar onze huizen. Heere, wilt u ons ook vanmiddag in getrouwheid weer doen samenkomen hier? Schenk onze broeder dan alles wat hij nodig heeft. Schenk ook de doopouders alles wat ze nodig hebben. Geef ook uw zegen over de bediening van de doop. En ook als er verschillende activiteiten worden belegd deze week, geeft u daar ook uw zegen aan. Ook in het bijzonder als Jeannette Fokker maar iets mag vertellen over haar werk in Bolivia. Heere, geef ook dat dat werk haar voortgang mag vinden onder uw doorboorde middelaarshanden. Zegen haar ook op haar plaats. Heere, wilt u ons ook in de tussenliggende tijd van alle goeds voorzien? Geef dat het goed en gezellig mag zijn in de huisgezinnen. Ouders en kinderen, familieleden onderling. Heere, geef zo een gezegende zondag. Met elkaar, voor elkaar, maar bovenal tot eer van uw grote naam. Neemt u alles weg wat daarmee in strijd was, maar kroont u het goede met uw onmisbare zegen. We vragen het van u, alleen op grond van uw volbrachte werk. Heere Jezus Christus. Amen. Psalm 138, derde is onze slotzang. Dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van z'Heere wegen. Want groot is Heer in heerlijkheid, zijn majesteit ten top gestegen. En dan klinken ook die woorden. Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog, die nederig knielen. Derde van 138. Ontvang nu met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.
Best wel.